Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 108. En wij lezen het eerste boek Samuel, hoofdstukken 13 en 14, en Psalm 58. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode het Koninkrijk. En wij zijn aan het lezen over de eerste koning van de Israëlieten, Saul. En vandaag lezen wij onder andere over hoe Saul zondigt tegen God en zo zijn koningschap zal verliezen. En wij lezen ook nog Psalm 58. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 13. Sauls ongehoorzaamheid. Saul was zoveel jaar oud toen hij koning werd, en hij heeft 2 jaar over Israël geregeerd. Saul koos uit Israël 3000 mannen, van wie er 2000 onder zijn bevel in Mikmas en op de berg Bebetel kwamen te liggen. 1000 mannen vielen onder het bevel van Jonathan in Gibea van Benjamin. De rest van het volk liet hij naar huis gaan, ieder naar zijn eigen tent. Jonathan vernietigde de Filistijnse wachtpost in Geba, en de Filistijnen vernamen dat. Intussen had Saul dit overal in het land laten rondbazuinen, want hij dacht, de Hebreeën moeten het horen. Zo vernam heel Israël de boodschap. Saul heeft de Filistijnse post vernietigd, en daardoor hebben de Israëlieten het bij de Filistijnen verbruid. Het volk werd opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen verzamelden zich voor de strijd tegen de Israëlieten. Zij hadden 3000 strijdwagens en 6000 wagenstrijders. Hun voetvolk was zo talrijk als de zandkorrels op de oever van de zee. Zij rukten op en belegerden Mikmas, ten oosten van Bet-Awen. Toen de Israëlieten zagen dat zij in het nauw raakten en de bevolking gevaar liep, verborgen zij zich in spelonken en spleten, in grotten, graven en putten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar het land van Gad en Gilead. Saul daarentegen bevond zich nog in Gilgal, en er was grote angst onder de mannen die hem volgden. Hij wachtte 7 dagen. Tot het ogenblik dat Samuel had vastgesteld. Maar Samuel kwam niet naar Gilgal. Toen begon het volk Saul in de steek te laten. Daarom zei Saul, breng mij het brandoffer en de slachtoffers. Hij droeg zelf het brandoffer op. Nauwelijks had hij het brandoffer opgedragen, of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Samuel vroeg, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, ik merkte dat het volk mij in de steek liet, en omdat u niet op de vastgestelde tijd hier was en de Filistijnen zich in Mikmas verzameld hadden, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen, naar Gilgal, nog voordat ik de Heer gunstig gestemd heb. Dus heb ik mij veroorloofd zelf het brandoffer op te dragen. Samuel zei tegen Saul, u bent dwaas geweest. Als u het bevel had opgevolgd dat de Heer uw God u had gegeven, dan zou hij nu uw koningschap over Israël voor altijd bevestigen. Maar nu zal uw koningschap niet blijven duren. De Heer heeft al iemand anders uitgezocht, een man naar zijn hart. En hij heeft hem aangesteld als koning over zijn volk, omdat u niet hebt uitgevoerd wat de Heer u had bevolen. Samuel vertrok en ging van Gilgal naar Gibea van Benjamin. Saul telde de mannen die nog bij hem waren. Het waren er ongeveer 600. Saul lag met zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hem was in Geba van Benjamin, terwijl de Filistijnen bij Mikmas gelegerd waren. Uit het kamp van de Filistijnen trokken 3 groepen uit om het land plat te branden. De eerste groep nam de weg naar Ofra, naar het land Sual. De tweede nam de weg naar Bet-Goron. De derde nam de weg langs de grens die boven langs het Jenadal, de woestijn, inloopt. Nu was er in heel Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden de Hebreeën verboden zwaarden of lansen te smeden. De Israëlieten moesten zelfs aan de Filistijnen vragen om hun ploegschaar, hun zeis, hun bijl of hun sikkel te laten slijpen. Dit kostte 2/3 sikkel voor een ploegschaar, of 6/1/3 sikkel voor een hak, een bijl of voor het herstellen van een ossenprikkel. Zo kwam het dat er op de dag van de veldslag in heel het leger van Saul en Jonathan geen zwaard of lans te vinden was, behalve die van Saul en Jonathan zijn zoon. De Filistijnen hadden een wachtpost uitgezet in de bergpas van Mikmas. Hoofdstuk 14. Jonathans heldendaad. Op een dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager, kom, we gaan op de wachtpost van de Filistijnen af, daar aan de overkant. Hij zei er niets van tegen zijn vader. Saul verbleef in het grensgebied van Gibea, onder de granaatappelboom in Migron. Een groep van ongeveer 600 man was bij hem. En Achia, de zoon van Achitub, de broer van Ichabod, de zoon van Pinegas, de zoon van Eli, die priester van de Heer was geweest in Sido, droeg de efod. Niemand wist dat Jonathan was weggegaan. De bergpas waarlangs Jonathan de wachtpost van de Filistijnen wilden bereiken, wordt omringd door 2 rotspieken. De ene heet Boses, de andere Senne. De ene staat aan de noordkant tegenover Mikmas, de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, kom, we gaan op de wachtpost van die onbesnedenen af. Misschien werkt de Heer met ons mee. Voor de Heer maakt het geen verschil hoe hij overwint, met velen of met weinigen. De wapendrager antwoordde, doe maar wat u van plan bent en ga uw gang. Ik sta tot uw beschikking. Toen zei Jonathan, wij gaan in de richting van die mannen en wij zorgen dat ze ons zien. Als ze tegen ons zeggen, blijf staan tot wij bij jullie zijn, dan blijven wij waar wij zijn en klimmen niet naar hen toe. Maar als ze zeggen, kom maar naar boven, dan klimmen wij naar boven, want dat is het teken dat de Heer hen aan ons heeft uitgeleverd. Toen de 2 binnen het gezichtsveld van de wachtpost van de Filistijnen waren gekomen, zeiden de Filistijnen, kijk eens, de Hebreeën komen uit de holen waar ze zich verborgen hadden. De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe. Kom maar naar boven, dan zullen we jullie eens wat vertellen. Daarop zei Jonathan tegen zijn wapendrager: Klim achter mij aan, want de Heer heeft hen aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op handen en voeten naar boven, en zijn wapendrager kwam achter hem aan. Door de slagen van Jonathan vielen de Filistijnen dood neer, en zijn wapendrager die achter hem aankwam, maakte hen af. Deze eerste slag, die Jonathan hun samen met zijn wapendrager toebracht, kostte hun ongeveer 20 man, binnen het gebied van een halve vore van één morgenland. Toen ontstond er paniek in het kamp, op het veld en onder heel het volk. Ook de wachtposten en de troepen die het land plat brandden, raakten in paniek. De aarde beefde en er ontstond een vreselijke verwarring. Toen de uitkijkposten van Saul in Gibea van Benjamin merkten dat het rumoer in het kamp hoe langer hoe erger werd, zei Saul tegen de mannen die bij hem waren: Zoek eens uit wie er weg is bij ons. Zij stelden een onderzoek in, en het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager ontbraken. Toen zei Saul tegen Achia: Breng de ark van God hier. De ark van God was toen namelijk bij de Israëlieten. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in het kamp van de Filistijnen steeds erger. Daarom zei Saul tegen de priester: Laat maar. Saul en de mannen die bij hem waren verzamelden zich en gingen naar de plaats waar gevochten werd. Bij hun aankomst zagen zij dat de Filistijnen op elkaar insloegen. Zo'n grote verwarring was er ontstaan. De groep Hebreeën die partij had gekozen voor de Filistijnen en aan hun kant meevochten, kozen nu de partij van de Israëlieten die Saul en Jonathan volgden. Toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuilhielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren, namen ook zij de wapens op om hen te achtervolgen. Zo redde de Heer de Israëlieten. De strijd ging door tot voorbij Bet-Awen. De eed van Saul. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevraagd, doordat Saul het volk tot deze eed verplicht had. Vervloekt is de man die het waagt om iets te eten voor vanavond, voordat ik mij op mijn vijanden heb gewroken. Daarom gebruikte niemand enig voedsel. Ze kwamen in een bos, waar de honing zomaar op de grond lag. Maar zelfs in dat bos, waar zo'n overvloed van honing was, stak niemand er een hand naar uit. Zoveel ontzag had het volk voor de eed. Jonathan had echter niet gehoord van de eed die zijn vader het volk had laten afleggen. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraat en bracht die aan zijn mond. Er kwam weer glans in zijn ogen. Maar een van de mannen zei tegen hem: Uw vader heeft het volk vandaag deze eed laten afleggen. Vervloekt is de man die het waagt om vandaag iets te eten. Daarom is het volk ook zo uitgeput. Jonathan antwoordde: Dan heeft mijn vader het land een slechte dienst bewezen. Kijk maar eens hoe mijn ogen weer glanzen, nu ik een beetje honing geproefd heb. Als het volk vandaag maar had kunnen eten van de buit die het op zijn vijanden behaald heeft, was de nederlaag van de Filistijnen heel wat groter geweest. Die dag sloeg het volk de Filistijnen terug van Mikmas tot Ajalon. De mannen waren zeer vermoeid. Zij stortten zich op de buit en slachten schapen, runderen en kalveren, zomaar op de grond, en aten ze met het bloed erin. Aan Saul werd gemeld: Het volk zondigt tegen de Heer, door vlees te eten met het bloed er nog in. Hij sprak: Daarmee doen zij verkeerd. Rol ogenblikkelijk een grote steen hierheen. Saul zei: Verspreid u onder het volk en zeg hun: Iedereen moet zijn rund of schaap hier komen slachten. Dan kunt u eten en zondigt u niet tegen de Heer door vlees te eten met bloed erin. Toen kwamen alle mensen nog diezelfde nacht met het rund dat ze bemachtigd hadden en slachten het daar. Saul bouwde een altaar voor de Heer. Dit was het eerste altaar dat hij voor de Heer bouwde. Saul zei: Vannacht gaan we de Filistijnen achterna en plunderen ze tot de ochtend aanbreekt, zonder één man in leven te laten. Zij antwoorden: doe maar wat u goed lijkt. Maar de priester zei: wij moeten ons toch eerst tot God wenden. Saul vroeg dus aan God: zal ik de Filistijnen achtervolgen? Zult u ze aan de Israëlieten overleveren? Maar God gaf hem die dag geen antwoord. Daarom zei Saul: aanvoerders van het volk, kom allemaal hierheen en breng aan het licht welke zonde er vandaag heeft plaatsgevonden. Zo waar de Heer die Israël redt leeft, de schuldige zal sterven, al was het mijn eigen zoon Jonathan. Maar niemand van het volk zei iets. Daarop zei Saul tegen de Israëlieten: u gaat aan de ene kant staan, ik ga met mijn zoon Jonathan aan de andere kant staan. Het volk antwoordde: doe wat u goed lijkt. Nu zei Saul tegen de Heer: God van Israël, breng de waarheid aan het licht. Toen werden Saul en Jonathan aangewezen, en het volk ging vrijuit. Daarop zei Saul: werp nu het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan. Jonathan werd aangewezen. Nu zei Saul tegen Jonathan: vertel me wat je gedaan hebt. Jonathan vertelde het hem en zei: ja, ik heb met de punt van mijn stok een beetje honing genomen en ervan geproefd. Ik ben bereid te sterven. Daarop zei Saul: God mag mij dit en dat aandoen en nog erger, maar jij zult inderdaad sterven. Maar het volk zei tegen Saul: moet Jonathan sterven? Hij die zo'n grote overwinning voor Israël behaald heeft? Geen denken aan. Zo waar de Heer leeft, geen haar op zijn hoofd zal worden gekrenkt. Want met Gods hulp heeft hij dit vandaag gedaan. Zo werd Jonathan door het volk bevrijd en stierf hij niet. Toen staakte Saul de achtervolging van de Filistijnen, die zich terugtrokken op hun eigen gebied. De oorlogen van Saul. Nadat Saul het koningschap over Israël aanvaard had, streed hij tegen alle vijanden in zijn omgeving, tegen de Moabieten, tegen de Ammonieten, tegen de Edomieten, tegen de koningen van Soba en tegen de Filistijnen, en hij behaalde de overwinning op ieder volk waartegen hij zich keerde. Hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en bevrijdde de Israëlieten van plunderende benden. De familie van Saul. De zonen van Saul waren Jonathan, Jishwi en Malikuzua. Van zijn twee dochters heette de oudste Merab, de jongste Mikal. De vrouw van Saul heette Achinoam. Zij was een dochter van Achimaas. Zijn legeroverste heette Abner, de zoon van Ner, de oom van Saul. Kis, de vader van Saul, en Ner, de vader van Abner, waren namelijk zonen van Abiel. Tijdens heel de regering van Saul moest er hevig worden gevochten tegen de Filistijnen. Daarom keek hij steeds uit naar flinke en dappere mannen, om die in zijn dienst te nemen. Psalm 58. Er is een God die recht doet op aarde. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting, op naam van David, vanwege een gelofte. U, goddelijke heren, spreekt u werkelijk recht? Weegt u eerlijk uw oordeel over de mensen? Nee, met opzet pleegt u de misdaden op aarde. Uw weegschaal slaat door naar het geweld. Ontaard zijn die schurken vanaf de moederschoot. Dwaallichten, leugenaars vanaf hun geboorte. Hun gif lijkt op het gif van een slang, van een dove slang, die de oren sluit. Zij wil de stem van de bezweerders niet horen, hoe bedreven zij in hun kunst ook zijn. God, sla hun tanden stuk in de mond, breek het gebit van die leeuwen, Heer. Zij moeten wegvloeien als weggegooid water. Zij moeten vergaan als gras dat met voeten getreden wordt. Verslijmen als slakken die smelten. Als een miskraam die het zonlicht nooit ziet. Uw woede blaast ze weg, ongemerkt, als dorens van een struik. Vandaag nog groen en morgen verdord. Verheugd ziet de rechtvaardige dit wraakgericht aan. Zijn voeten waden in het bloed van de bozen. Dan zegt men, waarachtig, rechtvaardigheid loont. Er is werkelijk een God die recht doet op aarde. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 108 en we hebben zo net het eerste boek Samuel, hoofdstukken 13 en 14 en Psalm 58 gelezen. En om af te sluiten lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus van Hippo. In diezelfde trant, let op de woorden die Samuel tot Saul sprak. Deze woorden moeten niet zo worden opgevat dat God oorspronkelijk had gewild dat Saul voor altijd zou regeren en later van gedachten is veranderd vanwege Sauls zonden, want God wist al dat Saul zou zondigen. Ze betekenen eenvoudigweg dat God voor Saul een koningschap had voorzien dat een voorafbeelding zou zijn van een eeuwig koninkrijk. Vandaar ook de nauwkeurige toevoeging. Maar jouw koningschap zal geen stand houden. Het koninkrijk dat door het koningschap van Saul werd gesymboliseerd, is wel blijven bestaan en zal blijven bestaan, maar niet voor Saul zelf. Want nog was hij persoonlijk voorbestemd om eeuwig te regeren, nog zou zijn nageslacht na hem, althans niet in die zin van een directe bloedlijn, de belofte voor eeuwig waarmaken. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 108 van dit leesjaar af. Morgen zijn wij dag 109 en dan lezen wij het eerste boek Samuel, hoofdstukken 15 en 16 en Psalm 61. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.